Verbeter de wereld met Vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Vandaag is even iets heel anders. Ik heb namelijk iemand uit het hart van de Nederlandse landbouw tegenover me. Esther de Snow is hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, het best gelezen magazine onder boeren. En dat is nogal een baan in deze tijd waarin het landbouwsysteem onder vuur ligt, waarin desinformatie wordt verspreid en waarin de agrarische wereld polariseert. En midden in dit klimaat werd Esther verkozen tot een van de 6 foodhelden van 2022. Ze vindt het, zo lees ik, haar taak om de sector een spiegel voor te houden. Het eerlijke verhaal te vertellen en de lezers niet alleen naar de mond te praten. En nee, dat wordt haar niet altijd in dank afgenomen. Ik ben heel benieuwd. Wie is deze vrouw? Wat is dat eerlijke verhaal? En vooral, hoe ziet zij daarin de rol van de veeteelt en van onze consumptie? Dag Esther.
Ja, goedemiddag.
Hartstikke fijn dat je hier wil zijn.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Om te beginnen ben ik natuurlijk benieuwd en ik kon het werkelijk nergens vinden. Ben jij nou eigenlijk een boerendochter?
Ja, ik ben een boerenkleindochter, zeg ik altijd. Ik ben ik kom echt uit een agrarische familie. Mijn vader is boerenzoon, mijn moeder is boerendochter. Ja. Dus in die zin, mijn opa en oma hadden allebei van beide kanten inderdaad een boerderij. Ik heb er als kind ook altijd naar veel geweest. En inderdaad, mijn hele familie is eigenlijk wel werkzaam in de agrarische sector.
En wat voor boerderijen waren dat van je opa en oma?
Van mijn vaders kant was dat van oorsprong een gemengd bedrijf en is dat daarna een akkerbouwbedrijf geworden. En van mijn moeders kant was dat een melkveebedrijf.
Aha.
En thuis hadden wij wel, maar dat was meer hobbymatig of ook wel een stukje ook wel extra inkomen. Maar vooral dus wel vanuit hobby, wel kleinvee, kalfjes die we dan op lieten groeien. Geiten hebben we gehad, kippen hebben we altijd gehad, schapen.
Echt gemengd dus
ja,
eigenlijk.
Zeker. Fruit, een boomgaard hadden we ook een hectare achter het huis. Dus in die zin ben ik het wel, zeg maar, van huis uit echt gewend. Ken ik het ook, ken ik de sector ook heel goed. En volgens mij moet dat ook wel, enigszins moet je echt wel dat met de paplepel toch wel ingegoten hebben gekregen, wil je de sector kennen, om daar ook zo inderdaad ook in te kunnen werken je hele leven.
En wat had jij daarmee met die dieren bij jullie thuis?
Heel leuk. Fijn ook om mee te werken. Om ze te verzorgen, eten te geven, naar buiten te doen, weer naar binnen te halen. Ik heb er hele goede herinneringen aan.
En heb je ook nog zelf overwogen om dat misschien weer op te bouwen tot een boerenbedrijf?
Nou, mijn broer wilde wel altijd boer worden. Die heeft nu ook wel weer een boerderij onder zijn hoede. Mijn schoonfamilie is ook boer. Wat dat betreft, ik kom er nog steeds inderdaad van alle kanten, zeg maar, zit ik erin. En ik woon nu wel in een wat meer stedelijk gebied. Maar ik moet zeggen, het blijft trekken.
Ja?
Ja, absoluut.
Oh ja? Dus er komt misschien nog een moment dat jij toch zelf
ja,
weer...
Ja, dat we toch weer naar het buitengebied gaan en daar gaan, daar ook verder gaan, zeg maar.
Jouw werk, je bent hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, nu ruim 3,5 jaar zag ik. En ik denk dat het goed is om eerst even toe te lichten wat Nieuwe Oogst is, want ik denk eigenlijk dat de meeste van onze luisteraars niet zo heel erg thuis zijn in de agrarische pers. Kun jij Nieuwe Oogst eens omschrijven?
Ja, zeker. Dat is een agrarisch platform. Wij geven iedere week een weekblad uit. 30.000 boeren en tuinders lezen dat in Nederland. Dat doen wij in opdracht, is Nieuwe Oogst ooit opgestart vanuit LTO. Mm-hmm. De Land- en Tuinbouworganisatie. Dus alle leden van LTO en ook gelieerde organisaties, die ontvangen dus Nieuwe Oogst. Yeah. We zijn wel echt een journalistiek weekblad. We hebben echt een journalistieke redactie. We hebben ook een eigen redactiestatuut. Dus we zijn in die zin ook onafhankelijker vaak als dat menigeen denkt. Van
en
LTO bedoel ik.
Ja, want je zegt jullie zijn, LTO is jullie opdrachtgever. Maar je zegt ook we zijn onafhankelijker dan men denkt. Maar hoe onafhankelijk kun je zijn dan met zo'n opdrachtgever?
Nou, we werken volgens een eigen redactiestatuut. De LTO's die hebben hun communicatiemensen, communicatielijnen, woordvoeringslijnen. En dat staat echt wel los van ons. Wij liggen weliswaar wel aan de eerste speen Bij de organisaties.
Wat houdt dat in?
Nou, dat we als het gaat om informatievoorziening enzovoort, informatiedeling, dat we dan wel vooraan in de rij staan. Maar ik zeg altijd, wij moeten net zo goed ons best daarvoor doen. En dat netwerk in stand houden, dat vertrouwen ook in stand houden enzovoort. Als zeg maar ieder andere journalistieke medium. Dus dat geldt ook voor ons. Maar het Nieuwe Oost bestaat echt al heel lang. En dat is ooit opgericht vanuit inderdaad dus LTO. Om het kennisniveau van boeren en tuinders te ontwikkelen. En daarnaast ook wel hun boodschap, zeg maar, ook natuurlijk voor een deel ook wel kwijt te kunnen. Maar vooral primair is het echt bedoeld om boeren te informeren en te inspireren. En die taak die hebben we nu nog steeds.
Ja, en mogen jullie het ook inhoudelijk niet eens zijn met LTO?
Soms gebeurt dat wel.
Ja? Ja, Kun je een voorbeeld geven?
Als het gaat om, nou, dat is een goede, even denken. Nou, bijvoorbeeld nu over het landbouwakkoord, wat natuurlijk nu heel actueel is. Daar wordt inderdaad, ik weet dat daar heel verschillend over gedacht wordt. Over de zin en onzin daarvan. Binnen de organisaties, maar ook binnen binnen onze ledengroep, hè, binnen de boeren en de tuinders. Daar schrijven we dus wel regelmatig over. Maar de transitie waarvoor we hier nu ook zitten, is ook zo'n onderwerp. Daar zitten we
in. Je bedoelt de transitie naar plantaardig?
De transitie sowieso naar een duurzamere landbouw. Yeah. En een nieuwe toekomst, zeg maar, ook voor de landbouw. En hoe dat perspectief er dan uit moet komen te zien. Ook daar wordt best wel verschillend over gedacht. En daar hebben we wel ook echt wel een hele eigen standpunt, zeg maar, ingenomen in die zin. Toen ik 2,5 of 3,5 jaar geleden begon op deze plek. Dat was op 1 oktober 2019. Het was de eerste dag. Of de eerste boerenprotesten op het Malieveld in Den Haag.
Mooie start van je baan,
ja,
Esther.
Dus ik viel meteen inderdaad met mijn neus in de boter. Was een hele spannende tijd. De druk in de sector was toen ontzettend groot. Het landbouwcollectief speelde toen ook met alle gedoe eigenlijk daaromheen. Ik merkte toen aan de collega's dat er heel veel op hun afkwam, hè, qua informatie. Een taak van de journalist is om keuzes te maken van wat pak je wel op, wat niet. Wat denk je dat relevant is voor je lezers, wat niet. Welke invalshoek kies je? We hebben toen inderdaad een redactiekoers ontwikkeld. En dat hebben we echt, dat is bijvoorbeeld wel een voorbeeld. Hè, dat hebben we echt zelf gedaan. Vanuit onszelf als redactie. Kijkend gewoon naar wat gebeurt er in die sector. En welke positie willen wij innemen. Heel belangrijk toen daarin is dat wij hebben gezegd van wij willen er zijn voor die toekomstgerichte boer en tuinder. En dat klinkt nu alweer veel logischer, denk ik, dan toen. Omdat toen echt nog zoveel meer de hakken in het zand stonden.
En dan even proberen het concreet te maken voor luisteren. Wat bedoel je met de toekomstgerichte boer en tuinder? Wat is daarin jullie koers?
Nou, echt de boer en tuinder die dus niet alleen maar bezig is om zich om vast te houden met hoe zij 30 jaar lang geboerd hebben. En proberen dat dus tegen heug en meug, zeg maar, in stand te houden. Maar vooral ook te kijken van wel, wat speelt er in die samenleving? Wat speelt er in de markt? En hoe kan ik daar dus in meebewegen? Dat bedoel ik met toekomstgericht zijn.
En is LTO dat niet?
Ik zie wel LTO daar zeker ook in bewegen. Die hebben dat nu ook veel meer. Maar die hebben natuurlijk met een hele brede ledenachterban te maken. Die heel divers dus is. En waarvan leden ook heel verschillend nog staan, zeg maar, in die transitie naar een duurzamere landbouw. En daar hebben zij natuurlijk, daar willen zij en hebben zij ook rekening mee te houden. En dat bepaalt ook wel hun tempo. In het verleden is het altijd wel zo geweest dat de strategie heel erg was dat tot en met het laatste lid, zeg maar, hè, moest meekunnen in de nieuwe regelgeving, in nieuw beleid, in nieuwe ontwikkelingen enzovoort. En ik merk dat ze daar ook wel nadrukkelijker ook wel keuzes in maken.
Ja, ik zag jou in je, ik geloof vorige maand ongeveer, in een van jouw redactionele commentaren schreef jij: het beleid van LTO is er altijd op gericht geweest dat zoveel mogelijk agrariërs mee moesten kunnen komen. Kan dat beleid stand houden in het licht van het landbouwakkoord? Je gaf er eigenlijk geen antwoord op. Ik ben benieuwd wat jouw antwoord is.
Nou, ik denk dat kan dus niet. Want zo'n transitie betekent eigenlijk automatisch dat gewoon niet iedere boer en tuinder daarin mee kan komen. Je wil natuurlijk wel, en dat zie ik LTO ook doen, dat geldt ook voor ons, je wil natuurlijk wel zoveel mogelijk boeren wel mee proberen te krijgen. En dat is ook een goede zaak. En dat is ook heel belangrijk. En dat hebben we denk ik ook heel erg nodig in Nederland. Dat ook zoveel mogelijk boeren en tuinders ook daadwerkelijk blijven. Dat heeft te maken met de leefbaarheid van het platteland. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de voedselproductie die we op peil willen houden. Maar ook alle andere maatschappelijke taken die boeren en tuinders ook hebben. Met name dus inderdaad voor de leefbaarheid van het platteland. Maar ook als je kijkt naar de klimaatopgave die er ligt, naar de energieopgave die er ligt, water ook. Boeren zijn daar echt cruciaal in om op die opgave een antwoord te geven.
En wie zijn die boeren en tuinders waarvan je zegt die gaan niet meekomen? Daar moeten we misschien niet voor tot het laatste minuut blijven strijden.
Er zijn ongeveer een derde van de boeren en tuinders in Nederland hebben geen opvolger. Dus dat is sowieso een groep die hun bedrijf niet voort kunnen zetten in de toekomst. Simpelweg omdat er niemand is aan wie ze het kunnen overdragen. Nou, dan kun je nog spreken over inderdaad natuurlijk verloop. Dat is iets natuurlijk van alle tijden en van alle dag. Maar wat ik ook zie is dat het ondernemerschap ontzettend belangrijk is, of aan het worden is in de agrarische sector. De kant tussen bijvoorbeeld vergelijkbare boerenbedrijven, bijvoorbeeld in een aantal koeien. Er kan echt bijna een jaar opbrengst, zeg maar, jaarsalaris in opbrengst, zeg maar, verschil in zitten tussen het ene bedrijf en het andere. En dat heeft er puur mee te maken met het ondernemerschap van de boer zelf. Het heeft ook te maken met dat je gewoon niet op de juiste plek zit. Wat heel belangrijk ook gaat worden is inderdaad, waar ben je boer? Dat zien we nu ook, hè, rondom de hele discussie rondom Natura 2000 gebieden. Als het gaat inderdaad natuurlijk om stikstof. Als het gaat inderdaad ook om klimaat. Als het gaat ook om waterkwaliteit. Dus dat is ook heel bepalend. Als je echt niet op een juiste plek zit. Er komen wel verplaatsingsregelingen ook. Waar boeren en tuinders die op een onjuiste plek zitten gebruik van kunnen gaan maken. Dus dat speelt ook nog mee.
Ja, want daar ben ik ook benieuwd naar. Je had het over die nieuwe redactionele koers die jullie hebben. Meer toekomstgericht, zeg je. Ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd vanuit Studio Plantaardig. Is daarin een inkrimping van de veestapel nodig in jouw visie?
Nou, het is meer als ik kijk naar waar de politiek op aanstuurt. En ook wel als ik zie de ontwikkelingen in de markt en ook in de samenleving, dat het bijna niet aan te ontkomen is dat er inderdaad een krimp gaat plaatsvinden. En ik denk dat er tussen de 10 en de 30% minder vee inderdaad gaat zijn over een x aantal jaren.
En wat is de belangrijkste reden daarvoor, wat jou betreft?
Nou, allereerst vanuit regelgeving zien we dat echt. Hè. Brussel vindt al heel lang dat in Nederland de veedichtheid veel en veel te groot is. En dat daardoor de milieudruk ook veel te groot is. Dus die stuurt daar heel erg op. Die hebben echt inderdaad maar één doel. En dat is een inkrimping van die veestapel. Nou, daar hebben we natuurlijk aan alle kanten last van. Met name omdat dat op een hele rigide, voor boeren vaak onwerkbare manier, zeg maar, gebeurt. Maar goed, we zien het ook wel vanuit een natuurlijk verloop. Ook bijvoorbeeld nu weer die discussie rondom de Natura 2000 en de stikstofaanpak. Ja, daarin zie je ook dat er ook vanuit het kabinet echt wel gestuurd wordt op minder vee rondom die Natura 2000 gebieden. En dat heeft te maken alles natuurlijk met de uitstoot die zij veroorzaken. En de milieubelasting die daar ook weer mee samenhangt. Dus daar zie je ook wel inderdaad dat er een omschakeling is naar meer plantaardig. En ik hoor daar sowieso wel meer zorg over, hoor. Ook wel vanuit bijvoorbeeld de melkveehouderijsector. Dat zij toch wel zien dat er steeds meer areaal grasland bijvoorbeeld ten koste gaat aan de aardappelteelt of aan andere teelten.
Dat wordt als een zorg gezien?
Vanuit de melkveehouderijsector, wat dus een grondgebonden sector is, wordt dat zeker inderdaad als een zorg gezien.
En hoe zie jij dat?
Ja, aan de ene kant, ik begrijp natuurlijk hun zorg. Je kunt je ook wel afvragen of dat het milieutechnisch ook altijd gunstiger is, omdat grasland er vaak wel voor zorgt dat de CO2 die je in de grond hebt zitten, dat die daar ook blijft. En dat is natuurlijk niet, als je het land gaat bewerken, dan komt dat vanzelf vrij. Aan de andere kant, als ik er heel pragmatisch naar kijk, van een afstand, ja, als dit de ontwikkeling is van de markt en ook van de samenleving, dat we meer gaan naar een plantaardige dieet en dan meer een samenleving en een productie ook en een consumptie wat gericht is inderdaad om plantaardige productie. Ja, dan is dat een natuurlijk gegeven en gestuurd door de markt.
Interessant. Dus jij ziet het vooral als een vraag vanuit de markt. En je zei net een vraag vanuit wet en regelgeving. Je ziet het niet zozeer als een milieustap die we moeten maken om meer voedsel voor ons eigen productie te telen in plaats van het voor diervoer te maken bijvoorbeeld. Of om meer ruimte vrij te maken voor plantaardige voedsel.
Nou, kijk, wat we vaak vergeten in deze discussie is dat het een niet zonder het ander kan. Dus je kan wel, natuurlijk kan je een plantaardige sector verder ontwikkelen en opschalen. En die kansen die zie ik natuurlijk ook. En dat is zeker inderdaad ook voor de akkerbouw, voor de volgrondsgroenteteelt, voor de tuinbouw, is dat natuurlijk een hele, hele gunstige ontwikkeling. Tegelijkertijd, zij kunnen dat alleen doen als daar ook een goede, gezonde veehouderijsector naast staat.
En waarom is dat?
Omdat die elkaar nodig hebben.
En waarom
je wilt
toe
naar een kringloop. Hè? Dat is ook naar een kringloop. Die kringloop is heel belangrijk. En daarin hebben plantaardige sector en de dierlijke sector hebben elkaar heel erg nodig.
En je bedoelt vanwege de mest eigenlijk?
Ja,
dan?
Zeker. Vanwege de mest. We hebben echt veel problemen ook met bodemvruchtbaarheid. En dat is niet alleen inderdaad als het gaat om. Dat heeft niet alleen te maken met het intensief telen van bodems. Ook wel natuurlijk. Dus daar is ook heel veel aandacht voor om dat ook echt wel op een andere manier te doen. Is ook heel belangrijk. Dat is ook iets wat een boer en tuinder ook wel hebben. Want de bodem is natuurlijk het kapitaal wat hij heeft. Maar hij heeft ook wel echt die veehouderijsector nodig, inderdaad, om die bodem ook dus mede vruchtbaar te houden. Tegelijkertijd is er ook veel afval, zeg maar, ook vanuit plantaardige sectoren en industrie, wat dus weer naar de veehouderij gaat en kan dienen dus en ook dient als voer. Dus zo heb je die kringloop, zeg maar. En die is wel heel belangrijk.
Ja, en ik ben nog even benieuwd naar mest. Heb jij het idee dat plantaardige mest daar niet een oplossing in kan zijn? Zoals Joost van Strien, die vorig jaar de Agrarische Ondernemerprijs van het jaar won. Die zijn akkers bemest met plantaardige mest, met stikstofbindende gewassen. Zie jij dat niet als een oplossing?
Dat kan inderdaad een oplossing zijn. Ik weet ook wel dat meer en meer gebeurt. Maar het is wel een gegeven dat dierlijke mest bevat dusdanig voedingswaarde, zeg maar, voor die bodem. Dat haal je niet zomaar ook uit een puur plantaardige bemesting. Kijk, het is niet voor niks. Hè? De mest ook die wij hier produceren gaat bijvoorbeeld ook veel naar Duitsland, Oost-Duitsland dan met name. Ook naar Noord-Frankrijk, waar bodems veel armer zijn en waar ze eigenlijk staan te springen juist om die dierlijke mest. Ja, echt ook om die bodems te voeden. Zeker als het gaat ook inderdaad om het organisch gehalte in die mest. Om dat in die bodem op niveau te houden.
Ja, ik vind het interessante kringloop. Waar Joost van Strien, die heb ik ook in de uitzending gehad hier. En die zegt, maar dat is wel een wat langere discussie. Maar die zegt natuurlijk de kringloop. Uiteindelijk is er geen kringloop. Want de belangrijke nutriënten die gaan uiteindelijk door het toilet. Die nemen wij op met datgene wat we eten. En die komen uiteindelijk via het toilet in het riool terecht. Dus een echte kringloop, daar kunnen we niet van spreken. Maar goed. In jouw visie hebben die mest dus echt nodig voor die plantaardige teelt.
Ja, zeker.
En ik ben toch benieuwd, Esther, jij ziet toch wel voor je dat die veestapel gaat krimpen. Je noemde zo 10-30%. Is dat een moeilijke boodschap vanuit Nieuwe Oogst?
Ja, zeker. Dat is een moeilijke boodschap. Vooral ook omdat het ook gaat om echt bepaalde gebieden waar met name de veedichtheid heel erg groot is. En die tegelijkertijd dus ook een ontzettende milieuopgave hebben. Bijvoorbeeld de Peel rondom de Veluwe. Ja, en dat wringt en dat bijt natuurlijk met elkaar. En daar is ook de zorg bij de veehouders daar, die zijn levensgroot en terecht natuurlijk. En dat is natuurlijk, kijk, hè, wij hebben heel makkelijk praten. Maar als je inderdaad een melkveehouderijbedrijf hebt en dat zit al 5 generaties, is dat in de familie. Je doet iedere dag stinkend je best om daar zo goed mogelijk, hè, voor je dieren te zijn. Zo goed mogelijk product te produceren en neer te zetten enzovoorts. Je hoort dat dus eigenlijk niet meer zo kan en niet meer zo mag en niet meer voldoet. En dat je ook niet meer gewenst bent. Ja, dan doet dat natuurlijk ontzettend veel pijn. En dat begrijp ik ook heel erg goed. Dat benadrukken van dat perspectief van wat kan wel en hoe kan dat dan wel, dat vinden we heel erg belangrijk. En daar proberen we wel veel ruimte voor te geven. En vooral wat ik zei, dat heb ik altijd nog heel erg in mijn achterhoofd. Als wij dan weer in ieder weekend gelezen worden aan de keukentafel, dan moet die boer vooral, als die het blad uit heeft, geïnspireerd zijn. En er weer zin in hebben om weer naar het land te gaan. Mm-hmm. Of de stal in te gaan enzovoorts. En niet denken van nou geef mij een portie maar Vicky.
Ik snap het helemaal. En hoe past daar dan een boodschap in van dat een krimp van de veestapel onontkomelijk is?
Er is een deel van de boeren die ook wil stoppen. Die weet van wat ik al zei. Ongeveer een derde. Die weet van ik heb geen opvolger. Of ik zit nou eenmaal op een onmogelijke plek. Of die het misschien al veel langer al gewoon helemaal zat zijn. Die zien het een kant op gaan waarvan ze zeggen, ja, dit is niet meer de mijne. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik ga iets anders doen. Of ik ga het op een andere manier, zeg maar, inrichten. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat goed is. Die mogelijkheid die is er ook. Met de regelingen waar de overheid nu ook mee bezig is, wordt die mogelijkheid ook geboden. De stoppersregeling. Ja, ja. Begin volgende week komen die naar buiten toe. Waar boeren inderdaad dus ook gebruik van kunnen maken. Ik ken ook boeren die zitten, die weten nogmaals dat ze op een onmogelijke plek zitten. Wat dus ook betekent dat hun bedrijf eigenlijk ook niet te verkopen is. Dus die zitten daarin ook klem. Ja, die voor hun is bijvoorbeeld zo'n stoppersregeling kan een uitkomst bieden.
Ja, maar eigenlijk Esther, klinkt dit best wel positief. Jij zegt eigenlijk een derde van de boeren heeft geen opvolging, zit er toch al aan te denken om te stoppen. Maar ondertussen is er enorm veel heisa over dat boeren misschien moeten stoppen. En dat er familiebedrijven kapot gaan en dat de overheid boerderijen afpakt. Maar als ik dat zo van jou hoor, zou het eigenlijk best een soort natuurlijk verloop kunnen zijn?
Ja, in ieder geval voor een groep wel. Kijk, er blijven altijd veel meer boeren over in Nederland dan dat er gaan stoppen. En dat moeten we vooral niet vergeten. Dat is ook heel belangrijk. Maar ik begrijp wel heel goed de emotie die er is in de sector. Want het is niet prettig, wat ik net al zei, het voorbeeld wat ik gaf. Als jij de 5e generatie bent op het bedrijf, dan betekent dat wat. En als blijkt dat jij nu inderdaad op een bijvoorbeeld piekbelaster bent. Mm-hmm. Je zit nabij een Natura 2000 gebied en je stoot te veel uit. En je wordt toch min of meer gedwongen, ook al zijn het vrijwillige regelingen. Maar helemaal vrijwillig zijn ze natuurlijk niet, want je moet wel een keuze gaan maken.
Dan is dat een moeilijke, bittere pil.
Natuurlijk pijn.
Ja, tenzij je een van die 30% bent die zegt ik wilde misschien toch al stoppen. Of anders zou je misschien kunnen verplaatsen, als je op zo'n piekbelastingsplek zit, kunnen verplaatsen naar een plek waar iemand anders is gestopt. Of denk ik dan heel simpel nu.
Nou, wat heel belangrijk is, is dat die boeren niet alleen de keuze krijgen tussen stoppen en stoppen en eventueel inderdaad nog verplaatsen. Maar dat ze ook de keuze krijgen van, kan ik misschien mijn bedrijf op een andere manier inrichten, met minder vee, waardoor ik wel op deze plek verder kan. En toch nog een goede boterham kan verdienen. En die keuze is wel heel erg belangrijk dat die ook voorgelegd wordt. En dat kan bijvoorbeeld door innovatie. Wat ook kan, is inderdaad dat je overstapt op biologisch of natuurinclusieve bedrijfsvoering. De andere mogelijkheid is ook nog dat je zegt van oké, ik ga minder vee houden, maar dan ga ik bijvoorbeeld een boerderijwinkel starten en dan zorg ik dat ik daar ook een stuk inkomsten uithaal of een zorgtak erbij. Maar dat moet wel bij je passen.
Ja.
Dus 2 belangrijke vraagstukken die nu vooral ook bij de boeren voorliggen is, zeker die boeren die dus op zo'n lastige plek zitten. Van wat voor boer wil ik zijn? Kijken dus naar die transitiepaden. Want dat is eigenlijk wat ik net opnoemde. Mm-hmm. Hè? Dat is ook het rijtje van Remkes.
Yeah.
Schaalvergroting, hoogtechnologisch. Nieuwe product of dienst. Extensiveren, dan wel natuur inclusief. Of stoppen of verplaatsen. Om die keuze te maken van wat past bij mij? Wat past bij mij als ondernemer? Ja. Wat past bij mij als boer? En vervolgens ook te kijken van past dat dus ook bij de omgeving waar ik zit? Welke kansen en welke mogelijkheden biedt die omgeving mij?
En Esther, jullie hadden heel interessant een onderzoek gedaan onder jullie leden, lezers, waar zij voor welke richting zij iets voelen. 19% daarvan gaf aan dat ze eventueel zouden willen extensiveren, maar 43% zag meer in innovatie. We hebben natuurlijk wel keer op keer gezien dat innovaties in luchtwassers en in zogenaamde emissiearme vloeren toch uiteindelijk vaak niet blijken te doen wat ze zouden moeten doen. Je hebt er zelf een heel kritisch artikel over geschreven. Volgens mij was dat in Brabant of Limburg.
Klopt.
Is het ook niet jullie taak om als veelgelezen medium die boer ook mee te nemen in dat misschien niet de oplossing is voor de toekomst? Want ze gaan dan in van alles investeren. Ze gaan nog meer leningen aan bij de bank. Ze worden nog groter. Ze zitten nog meer vast. En dan komen we misschien over 10 jaar achter dat we alsnog de stikstof niet genoeg gereduceerd hebben. En dan zit die boer nog verder klem. Zouden jullie dat eerlijke verhaal niet moeten vertellen?
Zeker, en dat doen we ook. We zijn daar natuurlijk ook kritisch over. Als het gaat om nieuwe innovaties. Van doen die inderdaad wat ze moeten doen. Zoals jij het nu schetst, gaat het. Neem je denk ik wel heel snel een aantal stappen. Hè? Het is. Wil een boer kunnen investeren in inderdaad een innovatie? Dan gaat er altijd heel veel geld mee gepaard. Rabobank is ongelooflijk kritisch, zeker nu in deze tijd. Dus zomaar een lening krijgen, dat is eigenlijk vrijwel onmogelijk, als dat al lukt.
Maar de Rabobank geeft wel liever een lening voor intensiveren dan voor extensiveren. Dat is wel gebleken in de afgelopen tijd.
Ja, Rabobank kijkt gewoon heel erg naar inderdaad de business case. En wil een boer extensiever gaan, dus dat betekent dat hij minder vee houdt op meer land. Met de grondprijzen in Nederland betekent dat automatisch dat eigenlijk bijna niet uit kan, dat verdienmodel. Of je moet agrarisch natuurbeheer erbij gaan doen, of op een andere manier ook inderdaad een verdienmodel weten te creëren. Maar alleen inderdaad met vee wordt het op wat ik zei, op nog meer grond, wordt het gewoon heel erg lastig.
Zoals de regels nu zijn.
Ja. Zeker. Ja. Kijk, ik ken varkensbedrijven die investeren natuurlijk sowieso in zonnepanelen, windenergie, warmtepompen. Die echt bezig zijn om die CO2 footprint naar beneden te krijgen op hun bedrijf, klimaatneutraal te worden. Varkensbedrijven zijn juist bij uitstek ook, is dat een tak in de veehouderijsector die dat heel goed kan.
Dus jij vindt dat eigenlijk de zwart-wit geschetst, dat ik zeg, innovaties zijn niet de oplossing?
Ja, zeker. Ik denk dat innovatie. Nederland is altijd, en zeker ook in de agrarische sector, heel erg goed geweest, juist ook in innovaties. Daar zijn we ook zo groot en zo sterk ook mee geworden.
Aan de andere kant heeft dat ons ook gebracht. Ja, toch wel een beetje een stuklopend systeem waar we nu in zitten.
Ik denk zeker dat innovaties een oplossing kunnen zijn als het gaat om stikstofreductie. Binnenkort bijvoorbeeld worden er 31 pilots opgestart voor stalinnovaties, innovatieve stalsystemen die inderdaad een emissieloze productie weten te bewerkstelligen. En dus daar gebeurt heel veel in. En alleen nog maar meer en meer. En dat is natuurlijk wel een hele interessante ontwikkeling, dat in ieder geval ook die weg verkend wordt.
Ik zou het graag met je willen hebben over, en dat is eigenlijk een beetje een vervolg hierop. Vanuit een Nieuwe Oogst kwam een artikel over de macht van de agro-reuzen, het agrocomplex. Zou jij dat toe willen lichten?
Ja, zeker. Collega's van mij hebben inderdaad dat artikel geschreven. Dat was een omslagverhaal. En dat ging inderdaad over de agro-reuzen. En dan moet je echt denken aan de grote hele grote concerns. Hè?
Zoals?
Zoals Bayer bijvoorbeeld, maar ook inderdaad andere industriële bedrijven die daar dus heel erg... Amerikaanse bedrijven, de Cargills ook van deze wereld, die inderdaad de toeleveranciers voor die boeren en tuinders. Maar ook veevoerbedrijven, die hebben daar net zo goed ook op dezelfde manier ook een rol in. En die hebben niet altijd baat, dat was ook de strekking van het artikel, baat bij die transitie. En die werken daar ook dus niet in mee.
Precies. Als we het hebben over de veeteelt, hebben ze baat bij het in stand houden van een zo groot mogelijke veestapel. Want dan kunnen ze meer voer blijven verkopen.
Zeker.
Ja. Wat mij nou opviel, want er zijn ook een aantal artikelen geschreven over deze grote agro-reuzen door het Financieel Dagblad, door Follow the Money, door Volkskrant, NRC. En ja, die hebben het eigenlijk vooral over onze Nederlandse agro-reuzen. Want ze zitten niet alleen in China en Amerika, we hebben ze ook. We hebben veevoerbedrijven zoals de Heus, Agrifirm en For Farmers. We slachterijen zoals Fion en Plukon. Nou, die zitten natuurlijk ook niet op te wachten dat ze met al hun infrastructuur opeens minder varkens per dag er doorheen moeten draaien of minder kippen. En verwerkers zoals Friesland Campina. Die ben ik eigenlijk niet tegengekomen in jullie artikel.
Nee, nou wat betreft de veevoerbedrijven zeker wel. Als het goed is wel. Want dat is echt wel een tak van toeleveranciers die over het algemeen vrij conservatief zijn. En inderdaad wat jij zei, die er echt wel op gericht zijn om eigenlijk zoveel mogelijk brokken gewoon weg te kunnen zetten. Dus dan heb je ook zoveel mogelijk koeien en geiten en schapen en varkens natuurlijk nodig. Kijk, dat soort bedrijven, je kan natuurlijk op twee manieren naar zo'n transitie kijken. Je kan zeggen van ja, we zetten de hakken in het zand, want wij willen zoveel mogelijk vee hebben in het land. Je kan ook het op een andere manier, dan kijk je puur vanuit een commercieel belang. Je kan ook kijken vanuit een visie, ook op die veranderende markt die je ziet, in de veranderende samenleving die je ziet, veranderende overheid ook. Die je dus ook ziet, waar je dus ook een keten die je ook ziet veranderen. Waar je dus ook onderdeel van bent. En dat je vanuit die visie gaat denken en handelen. En zegt van nou, laten we eens kijken met elkaar. Wij ook als ketenpartner. Hoe kunnen wij, die boer en tuinder, die zo belangrijk zijn in die keten. En we zien dat zij onder druk staan. Ontzettend onder druk staan zelfs. Hoe kunnen wij hen ook helpen, omdat zoveel mogelijk boeren en tuinders mee kunnen komen. Nou, die visie die zie ik nog heel beperkt.
Ja.
En dat is ontzettend jammer. En dat is ook iets waar we bijvoorbeeld in het landbouwakkoord ook tegenaan lopen. Minister Adema is heel erg druk bezig om een transitiefonds, een investeringsfonds van de grond te krijgen. En daar heeft hij echt ook geld nodig van dit soort ketenpartijen. En die leveren gewoon niet.
Jij vindt dat die grote Nederlandse agro-reuzen te weinig hun verantwoordelijkheid nemen in die transitie?
Ja, zeker. En ik zie wel veel verschillen. En Friesland Campina zit daar bijvoorbeeld wel weer heel positief in. Die probeert echt wel daarin stappen te zetten. Een agrifirm doet dat bijvoorbeeld ook. Het is ook een coöperatieve organisatie. Die doet dat ook nadrukkelijk. Die zijn ook bijvoorbeeld veel bezig ook met die innovaties. Maar ook als het gaat om die duurzaamheidsontwikkelingen. Die anticiperen daar volop.
Wat doen zij dan precies?
Ook richting dus hun leden. Om hun ook mee te krijgen. Maar ik zie dat ook wel voor die bedrijven heel veel spanningen ook geeft. Want zij krijgen vervolgens ook wel met hun doelgroep te maken, met hun leden te maken, waarin ook heel divers dus weer gedacht wordt daarover. Ja, hoe zij dat doen is, als ik kijk, ik weet van Agrifirm, veel veevoer kwam natuurlijk altijd uit Zuid-Amerika.
Ja.
Sojavrij veevoer. Nou, dat is iets waar zij het voortouw in hebben genomen. En hebben gezegd van nou, daar willen wij echt van af. We zien dat.
Zij willen naar sojavrij veevoer bedoel je?
Ja, zeker. En daar hebben ze ook certificaten voor opgericht. Stappen ingezet. Geprobeerd ook inderdaad dat ook breder te trekken. Dus ook gezegd van nou, oké, wij ontwikkelen dit. Wij steken hier onze nek in uit. Maar ook naar andere veevoerbedrijven. Als jullie dit hier ook in mee willen. Be my guest. Dan stellen wij dat ook open voor jullie om diezelfde werkwijze zeg maar te hanteren. Friesland Campina die doet het vervolgens weer heel probeert hè, met inderdaad On the Way to Planet Proof. Dat is een keurmerk wat zij hebben, waardoor zij allerlei duurzaamheidseisen hebben bepaald. En waar boeren dus ook een extra verdienmodel uit kunnen halen.
Ja, maar dit gaat dus, wat je nu noemt, zijn voorbeelden over hoe ze het duurzamer doen. Of manieren opzetten om het duurzamer te doen. Wat ik vooral lees in de artikelen van bijvoorbeeld Follow the Money en het Financieel Dagblad, is dat ze er alles op alles zetten om te zorgen dat die veestapel maar niet krimpt. En daar hoort natuurlijk bij een strategie ontwikkelen voor duurzaamheidskeurmerken. Het is nou eenmaal hun belang om zoveel mogelijk van die brokken te blijven verkopen. Er wordt zelfs gezegd in de Volkskrant, de boer heeft geen verdienmodel, de boer is een verdienmodel.
Ja, is ook zo.
Is dat echt zo? Voelt dat zo voor jou?
Nou, voor mij, dat is meer wat ik zie. Dat natuurlijk, dat is ook zo. Ja. Ik denk dat er de komende jaren gaat er ook zeker een consolidatie ontstaan in die periferie. In die keten ook. Dat kan ook bijna niet anders.
Wat bedoel je dan?
Nou, dat de bedrijven inderdaad zullen omvallen of fusies gaan ontstaan.
Onder die agelreuzen,
ja,
daar komen consolidaties.
Zeker, aha. Ja. En dat is natuurlijk ook een ontwikkeling wat ook niet sinds vandaag is. Dat is ook al veel langer al gaande. Dus ja, dat wordt natuurlijk, iedereen vecht daarin ook voor zijn eigen bestaan. Dus ik begrijp het wel. Maar als je kijkt naar het algehele geheel en de verantwoordelijkheid die je ook met elkaar hebt voor zo'n keten en om de hele keten dus inderdaad ook mee te gaan, mee te nemen in die transitie, ja, dan zou je graag wel een andere houding willen
van
hebben.
Van die partijen.
Ja.
Ja. En als jij nou eigenlijk ook inderdaad aangeeft van, ja, die boer heeft geen verdienmodel, die boer is een verdienmodel, zouden jullie dat verhaal niet veel helderder aan boeren moeten vertellen?
Ja. Dat doen we ook wel. Daar zijn we inderdaad ook wel mee bezig. Ik merk dat dat ook wel gezien wordt. Dat boeren weten dat ergens ook wel. Dat is ook wel iets. Bijvoorbeeld maandagavond stond ik ook weer voor een zaal met boeren. Dan hebben we het daar ook over. Het is heel belangrijk dat dat bewustzijn er inderdaad is. Ik denk trouwens in de toekomst toe dat er echt een gevecht gaat ontstaan, hoor. Ook om boeren. Vanuit dus met name vanuit de afnemende bedrijven. Dat zie je eigenlijk nu al ontstaan.
Wat bedoel je daarmee? Vanuit de afnemende bedrijven?
Nou, ik zie bijvoorbeeld een AVB. Dat is een bedrijf wat dus de frietjes maakt en de aardappelschijfjes enzovoorts. Nou, die hebben nu al, moeten zij best wel trekken om voldoende producten te krijgen. Voldoende aardappelen te krijgen. Dus voldoende telers ook aan zich gebonden te houden. Mm-hmm. Voldoende leveranciers dus. Van dat plantaardige product. Hè, van die aardappelen te krijgen. Ze halen ook wel steeds meer. Hebben ze ook wel vanuit het buitenland. Om die reden. Om die productielijnen maar gaande te houden. Dat zie ik ook in de melkveehouderij idem. Dus echt een serieuze concurrentie gaande. Tussen Friesland Campina en Ewer. Dat zijn de twee grootste. Ewer is een particulier bedrijf. Friesland Campina coöperatief. Om de melk. Beide trekken ze heel hard aan melkveehouders. Om bij hun te komen, om aan hun te leveren. Om maar hun fabrieken ook inderdaad draaiende te kunnen houden. Dus de boeren die blijven, die komen in een veel riantere positie. Ja, ja. Dan we tot nu toe in ieder geval gewend zijn. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk mee te maken omdat er inderdaad dus boeren af gaan nemen in Nederland. Maar het heeft ook te maken, het is ook een klimaateffect. Waardoor opbrengsten, er komt gewoon minder van land van af. Dat zien we nu alweer. Hè? Het is heel erg droog. Boeren hebben pas laat kunnen inzaaien, late aardappels kunnen poten. Het is nu heel erg droog. Het ziet er ook de komende 2 weken ziet het er ook nog niet naar uit dat het gaat regenen. Dus dat heeft consequenties voor de opbrengsten.
Esther, ik wil nog even terug met je naar de agro-reuzen.
Ja.
Want de grote vraag is natuurlijk, hoe kunnen we er nou minder afhankelijk van worden? Hoe kunnen boeren er minder afhankelijk van worden? En dan heb ik het niet over de afnemende partijen, zoals als een Campina of een AVB. Maar dan heb ik het over de leverende partijen, zoals laten we het maar hebben over de veevoerproducenten. Hoe kunnen boeren onder die greep vandaan komen?
Vanuit de overheid wordt het nu wel heel erg gestimuleerd om veel meer onafhankelijke adviseurs, zeg maar ook bij de boeren te krijgen. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke ontwikkeling is.
Want ze zijn te veel geadviseerd door die partijen zelf.
Ja, heel vaak is het zo inderdaad dat ook de voerleverancier ook eigenlijk gewoon, dat is ook zeker meemanagt, zeg maar, de hele boerderij. Dus de vertegenwoordiger komt daar iedere week. En die zegt, nou, je moet meer dit, je moet meer dat, je moet meer zus. En dan doet die boer dat. En daarin zit het verschil ook in ondernemerschap, waar ik het ook al eerder over heb. Je ziet, vaak zijn dat namelijk niet de beste boeren. De beste boeren zijn die boeren die zelf aan de knoppen zitten. Die zelf in controle zijn op hun eigen bedrijf. En zelf weten, en heel bewust ook, hun keuzes maken. Mm-hmm. Waar ze in investeren. Waar ze op bijsturen, hoeveel precies weten hoeveel input ze hebben. Dus wat er op het bedrijf wordt aangevoerd en wat er van het bedrijf wordt afgevoerd. Die heel goed weten hoe het vee, hoe het daarmee gaat. De productiecijfers dat goed in de hand hebben, nou ja, enzovoorts. Maar ook het welzijn, noem maar op. Hè. Dat zijn de ondernemers, zeg maar. Het is belangrijk dat vanuit de overheid, dat daar steeds meer wordt daar dus inderdaad wel op gestuurd. Wordt, is daar ook geld voor beschikbaar gesteld? Zijn er ook kennisvoortjes voor beschikbaar gesteld? Enzovoort, om die boeren daarin veel meer mee te nemen. Vanuit een onafhankelijke...
Dus dat is het onderdeel kennis, zeg je? Zorgen dat die boer niet zo afhankelijk is van de kennis die hij van de adviseur van de veebrokken krijgt. Aan de andere kant, denk ik dan heel simpel, is het niet zo dat als je als boer extensiveert, dat je dan... per definitie minder afhankelijk wordt van zo'n bijvoorbeeld veevoerleverancier. Op het moment dat je intensiveert, dan moet je meer machines kopen, blijf je in dat voedsel afhankelijk. Dat is natuurlijk het model waar die agro-reuzen vooral op uit zijn. Terwijl juist dat extensiveren de weg is waarin een boer onafhankelijker kan worden en waarin we ook als samenleving niet in de greep zitten van dat grote voedselsysteem maar volhouden.
Ja, dat is ook zo. Alleen dan moeten we wel heel goed begrijpen dat we als we dat als samenleving willen, dan staat daar dus ook iets tegenover. Want wat ik al eerder zei, eigenlijk een extensief model, bedrijfsmodel, is vaak bedrijfseconomisch veel moeilijker of eigenlijk niet rond te rekenen. Dus dat betekent dat die boer of veel meer moet krijgen voor zijn product, dus dat de consument ook echt ook meer moet gaan betalen. Of op een andere manier inderdaad ook de taken die hij heeft, de maatschappelijke taken ook voor onderhoud van het landschap, de leefbaarheid van het platteland, bijdragen aan meer biodiversiteit, dat daar dus ook een vergoeding tegenover staat.
Vind je dat de LTO daar genoeg voor strijdt?
Oh, die strijden daar, ik zou zeggen, te vuur en te zwaard voor. Ja. Dat is ook namelijk een van de belangrijkste punten waarom dat er nu ook nog geen landbouwakkoord ligt. Omdat het precies daar dus nu nog op stuk loopt.
Ja, ik zie vooral de LTO strijden voor het vasthouden. Dus ze willen bijvoorbeeld de GVE willen ze bijvoorbeeld niet. Dus de GVE is een norm voor het aantal grooteveeenheden per hectare. Per het hectare. Aantal koeien. Nou, daar heeft de overheid een voorstel voor gedaan. Dat willen ze naar beneden brengen. Die wil LTO weer van tafel. Ik heb juist niet het idee dat ze strijden voor die kleinschalige boer. Maar strijden om dat grote systeem in stand te houden. Ik leg je een beetje het vuur aan de schenen, Esther.
Ja, nee, dat is geen probleem. Nee, maar dat is geen probleem. Kijk, LTO heeft een hele diverse achterban. Dus zij zijn er voor alle boeren. In alle vormen en maten, zou ik willen zeggen. Alle types. Ook de kleine boer, zoals jij die zegt. Maar ook de grote en de intensievere. Als ik weer even terug mag nu naar dat landbouwakkoord. Daar is dat verdienmodel. Juist inderdaad ook voor die extensivering, ook voor die ecologische diensten, is eigenlijk nog het belangrijkste struikelpunt voor LTO om hier, en trouwens dat geldt ook voor NEJK, dat zijn de agrarische jongeren, die hier nog niet inderdaad, waarom dat ze nog niet hebben kunnen tekenen. Omdat ze vinden dat dat gewoon nog onvoldoende geborgd is. En je kan wel heel veel eisen stellen aan boeren. Dat ze duurzamer worden. Dat ze inderdaad meer grond kopen. Minder dieren houden enzovoorts. Maar dat moet wel uit kunnen. Dus nee, er wordt juist ontzettend gezocht naar welke verdienmodellen hangen daar dan ook aan.
En hoe kan het dan dat ze die GVE zo graag tegen willen houden? Dat het aantal koeien per hectare omlaag zou gaan?
Wat LTO heel graag wil, is dat zij dat boeren en tuinders worden afgerekend op hun milieuprestatie. En dat, dat de overheid daar doelen voor stelt. Dus dat ze zeggen van nou, jij eigenlijk per bedrijf, hè, jij moet aan
Ja, ik snap. Je moet aan X en Y voldoen. En hoe je dat doet, maakt ons niet uit. Of je dat met innovatie doet of met minder koeien is aan jou.
Ja, precies.
Maar zij willen eigenlijk dat er niet per saldo komt te staan. We moeten naar minder, ik noem maar even koeien nu.
Ja, ze willen geen generieke maatregelen die voor iedereen geldt. En ze willen ook geen middelvoorschriften. Wat natuurlijk zo'n opgelegde GVE-norm wel heel erg is. En het ene bedrijf past dat misschien, maar het andere bedrijf helemaal niet. Ja. Zij zeggen van, wij willen echt naar, wil je echt systeemverandering creëren en wil je dus echt naar een ander type landbouw, dan zal die boer, die moet je doelen geven, milieudoelen, en laat hem nou vrij in hoe hij daar inderdaad aan voldoet. Omdat ook het ene bedrijf niet het andere is.
Tot slot, Esther, wil ik je nog vragen. Op jouw eerste werkdag, je zei het net al, stroomde voor het eerst het Malieveld vol. En ik denk sindsdien is de polarisatie onder boeren ook steeds sterker. Ook tussen boeren en de rest van de samenleving, maar ook onder boeren steeds sterker geworden. Jij schreef vorige week een best wel stoere column over Farmers Defence Force. Ik citeer er een klein stukje uit. Farmers Defence Force voert een desinformatiecampagne, bewust gemaakt om boeren te misleiden. De bekende vlogs van Van den Oever zijn daar onderdeel van. Hij verspreidt leugens met als doel onrust en twijfel te zaaien, boeren tegen elkaar op te zetten, angst te creëren en de druk op de onderhandelaars maximaal op te voeren. Dat is nogal wat.
Ja, dat is het zeker.
Het klinkt eigenlijk als complottheorieën.
Ja, daar neigt het wel naar.
Heb jij het gevoel dat een deel van jouw doelgroep, van jouw lezers, wat in feite heel agrarisch Nederland is, dat je die kwijtraakt aan dit soort theorieën? Want die zeggen, eigenlijk zeggen zij, LTO die speelt onder een hoedje met de overheid en wij worden als boer opzij gezet, als ik het even heel kort samenvat. Dat jullie ze kwijtraken?
Nou, wat je ziet is dat inderdaad het wantrouwen in de agrarische sector jegens de overheid is ontzettend groot. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Hebben we Van de Winter gedaan samen met het AD over de kloof. En daar kwam eigenlijk uit dat de kloof tussen boeren en burgers, die is eigenlijk helemaal niet zo groot. Dat valt echt wel mee. Natuurlijk is er onwetendheid. Maar dat is het eigenlijk ook vooral. Wat me wel heel erg daarin opviel uit ons onderzoek is dat de vanuit boeren met name, trouwens ook wel burgers, maar vooral boeren, het wantrouwen jegens de overheid is echt gigantisch. Zij hebben al jarenlang die overheid vooral tegenover zich gezien en niet naast hun. Wat nu terug inderdaad naar mijn commentaar, wat ik iedere week mag schrijven. Dit ging inderdaad over een vlog van Van de Oever. Hij had een vlog gemaakt over het landbouwakkoord, waarin hij stelde dat LTO en met name ook NEJK, dat er al lang een landbouwakkoord was, dat iedereen voor de gek gehouden werd, nou ja, enzovoorts. En zij zouden daar wel eens even tegen optreden. Dat was eigenlijk in de notendop de strekking. Nou ja, er is gewoon echt nog geen landbouwakkoord. En de vraag is ook maar ten zeerste of dat hij er überhaupt gaat komen. Maar ik merk wel dat zo'n vlog weer heel veel doet, zeg maar, in de sector. Het geeft heel veel toch bepaalde angst, negativiteit. Het zorgt ervoor dat peloton aan boeren, wat best wel wil bewegen, toch enigszins, nou ja, het houdt tegen, zeg maar. En ja, ik zie wel dat die groep, die harde kern, die radicalere groep, wat dus ook de achterban is van FDF, dat die weliswaar kleiner wordt.
Is dat zo?
Ja.
Waar zie je dat aan?
Nou, als ik nu kijk waar we nu staan, denk ik in de sector ten opzichte van bijvoorbeeld toen ik begon in 2019. Als je kijkt ook naar de fases in een transitieproces, hè, dan begin je bij de verstarring, de ontkenning, de frustratie komt dan vervolgens. Nou, dat zijn natuurlijk ook echt die boerenprotesten geweest. Een uiting van frustratie. Volkomen begrijpelijk ook, hè? Want boeren krijgen ook gigantisch veel op zich af, zonder dat ze ook zicht hebben op inderdaad perspectief, op van waar gaan we nu naartoe. Nou, nu zijn we, denk ik, toch echt wel wat opgeschoven in die paar jaar tijd van inderdaad ontkenning, de frustratie naar inderdaad van oké, We zien dat we inderdaad naar een duurzamere landbouw toe moeten. We snappen de milieuopgave. Klimaatverandering is inmiddels ook geen vraagstuk meer van is dat nu zo of is dat niet zo. We hebben al 4, 5 zomers achter elkaar nu gehad, waarvan 4 echt veel te droog waren. Nou, nu is het weer ontzettend droog. Dus ik zie daarin dat we echt wel een station opgeschoven zijn. Alleen nu de vraag is vooral, hoe dan? Welke investeringen, welke kant moeten boeren dan wel op?
En dan terug naar die kleine, radicalere groep daarbinnen. Jij ziet dat die kleiner aan het worden is.
Ja, ik zie inderdaad dat we in de sector echt wel aan het opschuiven zijn. Ik kom nog weinig boeren tegen die klimaat inderdaad ontkennen. Die ontkennen dat er niet iets aan milieu ook gedaan wordt. Aan stikstof, aan waterkwaliteit, noem maar op. Die hele, dat we naar een ander soort landbouw toe moeten. Ik kom nog weinig boeren tegen die dat echt hardvochtig ontkennen. En dat was 3 jaar geleden, was dat wel echt anders. Dus in die zin geloof ik echt wel dat we opgeschoven zijn. Daarom is dat landbouwakkoord ook zo belangrijk. Want die moet antwoord gaan geven op de hoe-vraag. Hoe gaan we daar naartoe? Mm-hmm. Hoe gaat een boer in de toekomst zijn geld verdienen? Welke investeringen moet hij doen? Welke keuzes moet hij maken, zeker wetende dat het ook de goede keuze is voor de komende 15 jaar. En dat zie ik ook als een belangrijke taak voor ons, voor Nieuwe Oogst. Dat we echt ook die verbinding zoeken. Daar zijn we en ook echt dus ingaan vooral op hoe kan het dan wel en welke perspectieven zijn er dan wel.
Esther, je had het net over de toekomst, die 10 tot 15 jaar. Stel nou dat we in die toekomst iets kunnen maken dat qua smaak niet te onderscheiden is van vlees. Dat qua gezondheid niet te onderscheiden is van vlees. Misschien zelfs gezonder is. Van varkenshaas tot kipsaté tot biefstuk. Iets dat qua voedingswaarde gelijk is. Dat een lagere milieu-impact heeft dan vlees. Waar we minder grondstoffen voor nodig hebben dan vlees. En waar geen dieren voor gedood hoeven te worden. Dat is dan mijn laatste vraag aan jou. Vind jij dat we dan nog steeds vlees van dieren moeten maken?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er altijd een keuze moet zijn in ieder geval.
Waarom?
Omdat er ten eerste omdat vlees gewoon heel lekker is.
En ook maar dat zeg ik als het qua smaak niet meer te onderscheiden is. En qua voedingswaarde.
Ja. Kijk, vlees blijft toch een natuurproduct. En de vraag is of als je inderdaad een vleesvervanger, of dat ook zo is.
Nou, gemiddelde kip krijgt 15 injecties in zijn leven. Is dat dan nog een natuurproduct? Hoe natuurlijk is de huidige manier waarop wij vlees maken nog?
Ja, nou in mijn ogen wel. En ik weet niet of dat zo is wat jij zegt.
15 entingen, dat kan of in het water zijn of in een injectie. Tot voor 15 verschillende dingen wordt hij ingeënt in zijn leven.
Ik geloof dat er altijd ruimte blijft inderdaad ook voor vlees en voor vleesconsumptie. Ik geloof niet dat we helemaal overgaan naar een volledig plantaardige samenleving. Er zijn mensen hebben altijd vlees gegeten en blijven dat denk ik ook doen. Natuurlijk zal er wel veel bewuster, veel meer bewustzijn gecreëerd worden. Dat zie je natuurlijk ook al. Maar tegelijkertijd is dat toch ook gewoon een behoefte die er is. En daar zullen we ook denk
ook als
ik
het
aan
qua smaak en qua voedingswaarde en gezondheid helemaal gelijk is, dan nog denk jij dat die
ja, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik toch niet dat ik daar dan zo in over zou stappen. Omdat het heeft ook iets heel fabriekmatigs juist. Want het is gemaakt, zeg maar. Hè? Het is geen natuurproduct. Het is misschien wel met grondstoffen van natuurlijke oorsprong, maar dan nog.
Spaghetti wordt ook in een fabriek gemaakt. Hè? Dus veel voedsel wat we eten is natuurlijk in zekere zin bewerkt. Bijna al het voedsel eigenlijk dat we eten.
Ja, maar ik vind dat dus wel haakstaan dan op elkaar. Dat je aan de ene kant kies je dan weliswaar voor een volledig plantaardige maaltijd. Maar dat is wel dusdanig zeg maar in elkaar gezet. Hè? In een fabriek met alle toevoegingen ook weer van dien. Ik voor mij zou het in ieder geval geen toekomstbeeld zijn.
Nee. Ik zou het ontzettend leuk vinden om jou over 15 jaar weer te spreken. En eens te kijken wat er dan op ons bord ligt. En hoe het veelandschap er dan uitziet. Esther, heel hartelijk dank voor je komst. Ik realiseer me dat ik het je niet altijd makkelijk heb gemaakt. Dat we ook iets aan de andere kant van het voedselsysteem zijn. Maar daarom extra belangrijk om ook de hete hangijzers samen mee te pakken.
Ja, heel goed. Dank je wel voor deze gelegenheid. Succes.
Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Ja, zoals ik in de introductie al zei, dit keer een heel ander geluid. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat je het weten via onze kanalen. Ik bedank dit keer Thomas Hoonhout voor de audio, want Marlon zit ergens in de bergen. Deel je ook deze aflevering weer met andere wereldverbeteraars? Dank je en tot de volgende!